structuur hebben we bekeken, het innerlijk systeem van de gemeente. We hebben heel veel behandeld. Tot het innerlijke systeem behoort gehoorzaamheid, nederigheid, liefde, eenheid, bereidheid om te dienen. Blijdschap, vrede, dankbaarheid, zelfbeheersing, verantwoordelijkheid, aardig aan elkaar, want wij behoren tot elkaar. Vergevingsgezindheid, afhankelijkheid aan God, een verlangen om te groeien. Alles wat leeft, we denken aan de schepping van de Heere God, wat leeft groeit. Getrouwheid, hoopvol geduld, vriendelijkheid. En 2 weken geleden hebben we bekeken zachtmoedigheid. Dat Jezus zegt, leer van mij dat ik zachtmoedig en nederig ben van hart. Vanavond willen wij bekijken, gaan we beginnen met de geestelijke spieren van de gemeente. Zonder spieren is er geen actie, is er geen beweging, is er geen progressie. Je kunt een lichaam hebben, maar als het lichaam verlamd is en niks kan doen, komen wij niet vooruit. Nou, we gaan kijken naar de geestelijke spieren van de gemeente. En het bestaat onder andere uit prediken en onderwijzen. Dat gaan we vanavond bekijken. Maar het bestaat ook uit evangeliseren. Jezus zegt, gij zult mijn getuige zijn. Evangeliseren en zending bedrijven. Aanbidden en bidden. Discipelschapstraining geven. Zorg en aandacht aan de gemeente geven. Belangrijke onderdelen voor de gemeente en geven aan Gods werk. En dan ook fellowship houden met elkaar. Dat is, als je spreekt over de gemeente, dan zit in dat woordje gemeente gemeenschap. Dat wij samen eens zijn en samen het werk dragen op ons hart. En samen God groot maken in deze wereld. Goed, in deze Bijbelstudie behandelen wij 2 punten, namelijk prediken en onderwijzen. En punt 2 is, ken je schapen. Het is belangrijk als je predikt, dat je weet, nou wat voor publiek heb ik? Welke mensen heb ik onder mij? En dat wij daar rekening mee houden. Nou, de roeping van de gemeente is het voortzetten van Jezus' werk. En we weten allemaal, Jezus is gekomen om ons terug te brengen bij onze hemelse Vader. Om ons te verzoenen met de Heere God. Maar dat is niet de enige waarvoor Jezus kwam. Jezus kwam ook om het evangelie van het Koninkrijk van God te verkondigen. We zullen het straks ook bekijken. Het is een groot thema in de Bijbel. Het Koninkrijk van God. Als we Lucas openen en vers 42 voor ons nemen, dan zegt de Bijbel ons, toen het dag geworden was, ging Jezus naar buiten en begaf zich naar een eenzame plaats. De menigten zochten hem en kwamen bij hem en probeerden hem tegen te houden, opdat hij niet van hen weg zou gaan. Zo geliefd was Jezus voor deze mensen. Ze zeggen, Heer, blijf alsjeblieft langer bij ons. Blijf bij ons. Maar dan zegt Jezus het volgende in vers 43. Maar hij zei tegen hen, ik moet ook andere steden het evangelie van het Koninkrijk van God verkondigen. Want daarvoor ben ik uitgezonden. Jezus is gezonden om het offer van God te zijn. Hij is het offerlam. Maar hij zegt ook hier waarvoor hij gekomen is. Ik moet ook het evangelie van het Koninkrijk van God verkondigen. Jezus kwam niet om een religie te stichten. Maar hij kwam het Koninkrijk van God verkondigen. Want het Koninkrijk van de wereld is duidelijk. Maar hij kwam met een ander koninkrijk. En waar een koninkrijk is, daar is ook een koning natuurlijk. Dus Jezus kwam om dat evangelie, dat goede nieuws, te brengen. En vers 44 zegt ons, en hij predikte in de synagogen van Galilea. Belangrijk, het prediken is het voortbrengen van Gods boodschap voor de wereld. Dat mensen weten wie God is, dat de mensen weten wat Gods doel met ons is. En dat is, en God gebruikt daarvoor predikingen. Lucas 19, vers 47 zegt de Bijbel ons dat Jezus ook onderwijs. Hij predikte niet alleen, maar hij gaf ook onderwijs. Dus Lucas 19, vers 47 zegt ons, en hij gaf dagelijks onderwijs in de tempel in Jeruzalem. En de overpriesters en de schriftgeleerden en ook de leiders van het volk probeerden hem om te brengen. Want Jezus kwam met een heel ander leer. Het was zo erg voor deze priesters en de schriftgeleerden dat ze Jezus willen doden. Hoe vindt u dat? Maar Jezus kwam in de tempel en hij onderwees. Hij nam zelfs de rollen. Ja, we denken maar aan Jesaja over zijn eigen lijden. En dan vertelt hij de mensen om wie het gaat. Hij gaf dagelijks onderwijs in de tempel. Dat hebben wij nodig, ook in de gemeente. Een prediking en onderwijs. Als de gemeente niet onderwezen wordt, dan blijven wij op een bepaald niveau hangen. Of we gaan naar een andere gemeente en wij worden daar onderwezen. Maar het is belangrijk dat de lokale gemeente ook onderwijs kent. Uiteindelijk, als Jezus zijn discipelen bij elkaar had vergaard, 12 stuks, dan zendt hij hen heen en hij gaf hen een boodschap. En hij zei aan hen om te verkondigen het evangelie. Nou, dat zij heen moeten gaan, en we weten, soms stond hij 2 aan 2, de discipelen, om het evangelie te verkondigen. Dus dat hij droeg zijn missie over aan anderen. Matteüs 28 zegt hij, voordat hij ten hemel opvoer, aan de discipelen, vers 19, Matteüs 28, vers 19, ga dan heen, onderwijs al de volken, oftewel iedereen, niemand uitgezonderd. Ga dan heen, onderwijs al de volken, hen dopend in de naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest. Binnenkort hebben wij een doopdienst. En het is belangrijk dat voordat wij mensen gaan dopen, dat ze weer eerst onderwezen worden. Dat zegt Jezus hier. Ga dan heen, onderwijs alle volken, hen dopen in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Dat ze Jezus aannemen, dat ze Jezus kennen. En als ze zich bekeren, dat zij uiteindelijk gedoopt worden in de naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest. Zelfs dat is belangrijk om te begrijpen. Dit is niet zomaar een formule. Want als wij dit lezen, dan vinden wij dat niet meer terug in het boek Handelingen. De discipelen gingen mensen dopen, maar ze doopten niet in de naam van de Vader, Zoon en de Heilige Geest. Het is geen formule. Want ze wisten precies wat de naam van de Vader is. Vroeger toen wij in Nederland kwamen, kwam de melkboer langs de huizen. En als je melk kocht, kon je zeggen, nou, weet u wat, mag ik volgende week mijn melk betalen? Oh, dat is goed. En dan zegt ze, nou, wat is dan uw naam? Ik kan niet zeggen, nou, mijn naam is Zoon. Ja, dan zou de melkboer zeggen, ik heb een echte naam nodig. Dan moet je je eigen naam geven. Nou, de naam van de Vader moet duidelijk zijn voor ons. Moet duidelijk zijn voor de gemeente. De naam van de Zoon moet duidelijk zijn voor de gemeente. De naam van de Heilige Geest. De Bijbel zegt ons, de Heilige Geest heeft een naam. Dus wij dienen een drie-enige God met een drie-enige naam, de Heere Jezus Christus. In het Oude Testament wordt duidelijk gezegd, God zegt, mijn naam is Heere. En daarom, als wij gedoopt worden, we krijgen een naam mee. Hetzelfde als bij een geboorte van een kind. Een kind krijgt een naam mee. Zo krijgt de dopeling ook een naam mee, namelijk de naam van de drie-enige God mee in zijn leven. De naam van de Vader, de Zoon en Heilige Geest, welke is de Heere Jezus Christus. Er zijn gemeenten die alleen maar dopen in de naam van de Vader, Zoon en Heilige Geest, punt. Wij in de Bethel Tempel, wij geloven dat de naam van de Heere God belangrijk is. De naam van God is als een banier. God is Jehovah Nissi, als een banier. Zijn naam is van groot belang voor ons gelovigen. En dat spreken wij, die naam spreken wij ook uit bij de doop. Wij dopen de mensen in de naam van de Vader, in de naam van de Zoon, in de naam van de Heilige Geest, welke is de Heere Jezus Christus. Dat is een openbaring die broeder Offler kreeg. Dus de grondlegger van de Bethel Tempel. Dat kregen zijn gemeenteleden mee. Toen er missionarissen naar Indonesië gestuurd werden, onder Verklaveren en Van Beek. Toen gaven zij diezelfde leer door aan de eerste Pinkstermensen in Indonesië. En u weet allemaal de geschiedenis. Na de Tweede Wereldoorlog gingen heel veel Indische mensen naar Nederland. En ze brachten diezelfde leer mee. En met die leer ben ik ook opgegroeid. En dit is van groot belang dat mensen de naam weten van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Als ik de mensen zeg, de naam van de Heilige Geest is Christus. De mensen, nou, hoezo is de naam van de Heilige Geest Christus? Maar Jezus zegt wel hier, doop ze in de naam. Hè, dus van de Vader, Zoon en de Heilige Geest. Dus de Heilige Geest moet een naam hebben. De Bijbel zegt uiteindelijk, hun lerend, als mensen onderwezen zijn en gedoopt zijn, dat ze uiteindelijk ook leren alles wat ik u geboden heb in acht te nemen. Dus na de doop zijn we nog niet klaar. Na de doop moeten wij verder gaan. De Bijbel zegt, hun lerend alles wat ik u geboden heb De discipelen waren 3,5 jaar bij Jezus. Onder hem, onder beste rabbi, beste meester, de beste leraar. En uiteindelijk zegt Jezus, nou, wat jullie hebben meegekregen, geef dat door aan de pasbekeerden. Dat zij blijven groeien. En dat wij samen groeien naar de volwassenheid. Als u het boek Handelingen ooit uit hebt gelezen, dan merkt u op dat het boek een open einde heeft. Normaal als je een boek eindigt, zeg je of vaarwel, tot ziens. En dit is, tot slot wil ik dit en dit zeggen. Maar het boek Handelingen eindigt gewoon open. Ik wil dat met u lezen, Handelingen 28, vers 30. Het gaat om Paulus. Hij is aan het einde van zijn leven. Hij is gevangen genomen. Hij heeft huisarrest. En hij kon niet meer uitgaan zoals vroeger om het evangelie te brengen. Maar Paulus zou niet Paulus zijn als hij niet het evangelie verkondigt. Dus hij gaat het evangelie verkondigen vanuit zijn huis. Handelingen 28, vers 30 zegt ons, en Paulus bleef 2 volle jaren in zijn eigen gehuurde woning en ontving allen die naar hem toe kwamen. Dus als hij niet naar buiten kon, nodigde hij mensen uit. En mensen kwamen hem opzoeken. En de Bijbel zegt in vers 31, hij predikte het koninkrijk van God en gaf onderwijs over de Heere Jezus Christus. Hier heb je de naam, de drie enige naam, de Heere Jezus Christus, met alle vrijmoedigheid ongehinderd. Een open einde. En zo eindigt het boek Handelingen. Wat wij kunnen zeggen is, onder de leiding van God de Heilige Geest schrijven wij, de eindtijdgemeente, de laatste hoofdstukken van het boek Handelingen. Want uiteindelijk zien we dat Jezus terugkomt voor de gemeente. Wij schrijven onder leiding van de Heilige Geest de laatste hoofdstukken. Het gaat om handelingen. Het gaat om handelingen van de Heilige Geest door de discipelen. Het gaat niet om de handelingen van de discipelen, maar de handelingen van de Heilige Geest door de discipelen. En dat is wat wij mogen leren. Heer, u wil ook door ons, door deze lokale gemeente werken. Ook u wil ons gebruiken om de laatste hoofdstukken te schrijven van het boek Handelingen. Wilt u daarbij zijn? Dat u ook gebruikt zal worden door de Heere God? Ja, dat is geweldig. Nou, we dienen uiteindelijk, als wij prediken of als wij onderwijzen, dan dienen wij de hele Bijbel te prediken. Je kunt niet een halve Bijbel prediken. Je kunt niet alleen maar over de liefde prediken. Je kunt niet alleen maar over genade prediken. Je moet de hele Bijbel prediken. Jezus zegt ook, onderwijs alles wat ik u onderwezen heb, wat ik jullie heb meegekregen. Dus zo moeten wij ook het complete reddingsplan van God verkondigen. U weet, de Bijbel is ons gegeven om ons te laten zien in wat voor staat we zijn. De mens is volmaakt geschapen, maar uiteindelijk is de mens in zonde gevallen. En uiteindelijk is God bezig om de wereld, de mens, te herstellen. Terug te brengen bij de oorsprong. Adam en Eva waren volmaakt. Waar gaat God met ons naartoe? Naar die volmaakte gemeente, terug naar de bron. God had een plan en niemand kan Gods plan stoppen. Satan probeert het te dwarsbomen, maar God gaat verder. En uiteindelijk gebeurt Gods wil, zal Gods plan uitkomen. Handelingen 20, vers 26 zegt ons, dat zijn de woorden van Paulus. Daarom betuig ik u op de huidige dag dat ik rein ben van het bloed van u allen. Hij verlaat de gemeente die hij gesticht heeft. En hij zegt in dat hoofdstuk, dit is de laatste keer dat jullie mij nog zien. Het was zijn laatste vaarwel van deze Paulus. Maar hij zegt, daarom betuig ik u op de huidige dag dat ik rein ben van het bloed van u allen. Geweldig als een prediker dat aan het einde van zijn bediening kan zeggen, ik ben rein van jullie allen. Van het bloed van u allen. Ik heb alles gedaan in mijn vermogen om u bij te staan, om u op weg te helpen, om u te troosten, om u op te vangen, om u dichter bij Christus te brengen. En als je uiteindelijk aan het einde bent van je bediening, als je dan kan zeggen, ik ben rein van het bloed van u allen, nou is dat geweldig. Dan zou je als het ware met vrede heen gaan. En dan zegt vers 27, want ik heb niet nagelaten u heel het raadsbesluit van God te verkondigen. Ik heb niemand proberen te strelen. Maar ik heb het hele raadsbesluit van God verkondigd aan u. Van A tot Z. En dat is natuurlijk ook de opdracht van de gemeente in deze tijd. Van alle tijden trouwens. Om altijd het complete raadsbesluit van God te verkondigen. Om het evangelie te verkondigen is natuurlijk belangrijk dat wij zelf het evangelie bestuderen. Je kunt niet weggeven wat je zelf niet eerst hebt ontvangen. De beste leraar is ooit een leerling geweest. Dus ook als wij het evangelie willen verkondigen, precies zoals de Bijbel ons dat leert, dan moeten wij het zelf onder de knie hebben. Dan is het belangrijk dat we het zelf het woord hebben bestudeerd. De discipelen, u weet het woordje discipel betekent leerling. Sommige mensen zijn zo geestelijk, ze zijn bekeerd en willen meteen de hele wereld leren. Terwijl ze nog net tot bekering zijn gekomen. En natuurlijk begrijpen we enthousiasme in mensen. Maar als je enthousiast bent en zonder kennis te werk gaat, dan kan heel veel mislopen. De discipelen van Jezus werden 3,5 jaar lang onderwezen door Jezus. Alles wat zij niet wisten, kregen ze mee. Alles wat zij moesten leren, hebben ze geleerd onder Jezus. Nou, dat geldt niet alleen maar voor de discipelen, maar dat geldt ook voor Paulus. Paulus behoort niet tot de 12 en dat hij daar onderwezen werd door de Heere God zelf. Dus voordat hij uitgestuurd wordt, voordat je een apostel wordt, een apostel is een uitgezondene, maar voordat je een apostel bent, moet je eerst een discipel zijn. Dat je eerst leert vanuit Gods woord. Dus de Bijbel zegt ons in Galaten 1, daar spreekt Paulus over zichzelf. Galaten 1 vers 11, maar ik maak u bekend broeders, dat het evangelie dat door mij verkondigd is, niet naar de mens is. Ik heb niet van een mens ontvangen. Ik heb het rechtstreeks geleerd van de Heere God zelf. Hij zegt vers 12, want ik heb dat ook niet van een mens ontvangen of geleerd. Maar door openbaring van Jezus Christus. Het was Jezus Christus die hem ontmoette op de weg van Damascus. Het was Jezus Christus die hem geroepen had. En dan was de vraag van Paulus, Heer, wie bent u? De eerste vraag, een belangrijke vraag. Als je iemand wilt volgen, moet je eerst vragen, nou, wie ben je? En Paulus vroeg, Heer, wie bent u? En zijn tweede vraag was, Heer, wat wilt gij dat ik doen zal? Wijs mij de weg. Wat wilt gij dat ik doen zal? En hij zegt dus hier, het evangelie, ik heb dat ook niet van een mens ontvangen of geleerd, maar de openbaring van Jezus Christus. God was de onderwijzer zelf van deze Paulus. Vers 13 zegt ons, u hebt immers gehoord van mijn levenswandel. Voorheen in het Jodendom, dat ik de gemeente van God uitermate fel vervolgde en die verwoestte. Paulus was een fanatiekeling, ook toen hij fariseer was. Hij was niet een meeloper, maar hij was een echte fariseer van hart en ziel. Dus toen hij hoorde over de christenen, dan dacht hij toen in die tijd, toen hij nog niet bekeerd was, nou, dit kan niet. Deze mensen behoren niet tot het Jodendom, ze hebben niets te maken met ons Jodendom. Dus wat doet deze Paulus? Hij vervolgde ze. Dus de Bijbel zegt ons, hij verwoestte de huizen waar mensen samenkwamen. Vers 14 zegt ons, en dat ik in het Jodendom meer vorderingen maakte dan veel leeftijdgenoten onder mijn volk. Hij was een fanatiekeling. Hij zegt, als ik mezelf moest vergelijken met anderen, die anderen liepen maar gewoon mee. En uiteindelijk zegt hij, opdat ik een nog groter ijveraar was voor de overlevering van mijn vaderen. Het was voor Paulus zo belangrijk. Wat hij mee heeft gekregen, dat wil hij doorgeven. En dan vers 15 zegt ons, maar toen het God, die mij vanaf de buik van mijn moeder heeft afgezonderd en geroepen door zijn genade, behaagde zijn zoon in mij te openbaren, opdat ik hem door het evangelie onder de heiden zal verkondigen, ging ik meteen niet te raden bij vlees en bloed. Hij ging niet meteen naar Petrus of naar Johannes of naar Jacobus. Hey, vertel ons, vertel mij, hoe was het? Wat heeft Jezus jullie geleerd? Hij zegt, ik ben niet te raden gegaan bij vlees en bloed. Vers 17 zegt ons, en ik ging ook niet naar Jeruzalem, naar de tempel. naar hen die al voor mij apostel waren, maar ik vertrok naar Arabië. Ik ging niet te raden bij vlees en bloed en keerde weer terug naar Damascus. Daarna 3 jaar later ging ik naar Jeruzalem om Petrus te bezoeken en ik bleef 15 dagen bij hem. Dus ook Paulus. Mensen zeggen, ja, Paulus is toch ook nooit onderwees geweest. Jawel, hij zegt zelf hier, ik ben niet onderwees door mensen, maar ik ben onderwezen door God. Ik wil u enkele Bijbelse thema's doornemen. Die belangrijk zijn voor de gemeente, voor de pas bekeerde. Dat wij dit alles meekrijgen. Nou, wie is God? Ja, en Jezus Christus. Sommigen zeggen Jezus is een goede leermeester geweest. Anderen zeggen Jezus is een profeet. Jezus heeft zelf ook die vraag gesteld. Nou, wie zeggen de mensen dat ik ben? En dan vroeg hij aan zijn discipelen, nou, wie zeggen jullie dat ik ben? Dus het is belangrijk dat wij weten wie Jezus is. Is hij God? Of is hij mens? Of is hij allebei? Nou, het moet duidelijk zijn voor de gemeente wie Jezus is. De Heilige Geest, wie is hij? Sommige mensen zeggen, nou, de Heilige Geest is een kracht. Dat is wat de Jehovah's getuigen zeggen. Dat is de kracht van God. Terwijl de Bijbel ons leert, de Heilige Geest is een persoon. Een persoon kun je bedroeven. Zo kun je ook de Heilige Geest bedroeven. De Heilige Geest spreekt. Een macht kan niet spreken, maar de Heilige Geest spreekt. De Heilige Geest overtuigt. De Heilige Geest zondert mensen af. Het zijn allemaal kenmerken van een persoon. De drie eenheid, kunnen wij dat uitleggen aan pas bekeerden? Wat is de drie eenheid? Is best moeilijk, maar dat is wel mogelijk. Om de drie eenheid duidelijk te maken. Nou, de mens en zijn val in zonde. Moet duidelijk zijn dat de mens in de zonde is gevallen. En uiteindelijk verkondigen wij ook Gods reddingsplan. Bekering en wedergeboorte moeten wij verkondigen. Genade, rechtvaardigmaking, heiligmaking. Wat is heiligmaking? Het koninkrijk van God. En over de eindtijd, een heel boek. Het boek Openbaring gaat over de eindtijd. En als je Daniël leest, dan gaat dat ook over de eindtijd. Als je Openbaring bestudeert, moet je ook het boek Daniël bestuderen. Gaat samen. Daniël zag dingen die wij zelf nog eens niet hebben meegemaakt. Dus hij zag in het verre toekomst. En hij mocht dat opschrijven. Dit zijn slechts enkele thema's. Maar het is belangrijk dat wij een compleet beeld hebben van Gods woord. Dat ieder gelovige weet, dit is rechtvaardig maken, dit is heilig maken, dat is drie eenheid. En als het allemaal duidelijk is voor ons, dan heb je minder kans voor dwaling. Het is minder kans voor dwaling als wij weten hoe het woord van God in elkaar zit. Bekering was een belangrijk thema. Het is niet populair in deze tijd om over bekering te praten. Mensen praten liever over de successen van de mens, voorspoed van de mens, rijkdom van de mens. Maar een belangrijk thema in Gods woord is bekering. Want wat heb je aan rijkdom? Wat heb je aan voorspoed? Wat heb je aan succes? Als je niet weet wat bekering inhoudt. Jezus predikte bekering. De allereerste boodschap die Jezus predikte was: bekeert u, want het koninkrijk van God is gekomen. Hij sprak eerst niet over de liefde van God. Maar hij sprak gewoon: bekeer je. Lucas 5, vers 32 zegt, zijn de woorden van Jezus, ik ben niet gekomen om rechtvaardigen tot bekering te roepen. Nee. Maar hij zegt, ik ben gekomen om zondaars tot bekering te roepen. Dat mensen zich bekeren, omkeren en tot God gaan. Daartoe ben ik geroepen, zegt Jezus. Belangrijk. Matthäus 12, vers 41. De mannen van Nineveh zullen opstaan in het oordeel samen met dit geslacht en zullen het veroordelen. Want ze hebben zich bekeerd op de prediking van Jona. Wat voor prediking predikte Jona? Hij predikte bekering. En als de mensen in Nineveh de boodschap van Jona hoorden, hadden zij zich bekeerd. En Jezus zegt, en zie, meer dan Jona is hier. De Messias zelf was onder hen. En Jezus bracht de boodschap hoe mensen weer terug konden gaan tot de hemelse Vader. Maar mensen verwierpen dat. Mensen verwierpen het boodschap van Jezus. Jezus maakt het duidelijk dat iedereen, niemand uitgezonderd, iedereen moet zich bekeren. Zonder bekering komen wij Gods koninkrijk niet binnen. Bekering, dat je zegt dat mensen weten wat bekering inhoudt. Dat mensen weten dat ze berouw hebben over hun zonde. Dat mensen weten dat belijdenis van hun zonde belangrijk is. 1 Johannes 1 vers 9 zegt ons, indien is een belangrijk woord. God komt met indien, met als. Dat spreekt van voorwaarden. Indien wij onze zonden belijden, God is getrouw en rechtvaardig, om onze zonden te vergeven. God kan mij niet vergeven als ik niet oprecht en eerlijk mijn eigen zonden belijd aan hem. Dus de pasbekeerde moet leren wat belijdenis van zonde betekent. Zie je, vroeger als mensen tot bekering kwamen, we lezen over Nineveh bijvoorbeeld, of als Joden tot bekering kwamen, heel volk, dan gingen ze in zak en as. Oftewel, zij beseften wat hun zonde teweeg had gebracht. Zonde verwoest alles. Onze relatie met God, de vrede die we hebben, alles. Wij verliezen heel veel dingen. En als iemand tot bekering kwam, u denkt maar aan de oude tijd, dat mensen gebroken waren vanwege het berouw over hun zonde. Tegenwoordig komt men lachend naar voren. Bekering, ja, wat is bekering? Het is een vrolijke bekering, er is geen berouw. Geen wonder dat veel kerken oppervlakkig zijn. Mensen weten niet meer wat berouw is. Het is belangrijk dat wij, heeft u misschien ooit gehoord van Charles Finney, dat hij predikt, hij is een opwekkingsprediker. En hij predikte bekering. En bij een altar call kwamen honderden mensen naar voren. Op de eerste dag kwamen honderden mensen naar voren en hij keek naar die mensen, hij zegt nee. Je zijn niet bereid op dit moment om je te bekeren. Nou, mensen gingen weer terug. De volgende dag predikte hij weer. Dezelfde mens kwam weer naar voren. En Charles Finney zegt, nee, ik zie aan jullie niet dat het menens is. Op de derde dag predikte hij opnieuw en mens kwam weer naar voren. Maar nu tot besef gekomen zijn wat hun zonde teweeg had gebracht. En uiteindelijk toen de mensen gebroken waren en berouw hadden over hun zonde, toen zegt Finney, dit is het moment om werkelijk voor jullie te bidden. Om jullie hart aan Jezus te geven. Het is belangrijk om duidelijk en helder te maken wat bekering inhoudt. Lucas 24, vers 46 zegt ons, en hij zei tegen hen, zo staat er geschreven, en zo moest de Christus lijden en uit de doden opstaan op de derde dag. En in zijn naam moeten onder alle volken bekering en vergeving van zonden gepredikt worden. Dat is wat Jezus zegt. In zijn naam moet onder alle volken bekering en vergeving van zonden gepredikt worden. En te beginnen bij Jeruzalem. Dat is geen makkelijke plek. En juist in Jeruzalem werd Jezus gekruisigd. Juist in Jeruzalem werd Jezus berecht. En nou zegt Jezus, jullie gaan terug naar Jeruzalem. Wat een uitdaging. Maar wat zij moesten prediken was bekering en vergeving van zonden. Dat je weer recht staat voor God. Dat wat krom is, rechtgemaakt wordt. Dat wij tot berouw komen, tot besef komen, tot belijdenis komen. En uiteindelijk Jezus werkelijk als Heer aannemen. Johannes de Doper predikte bekering. In Matthäus 3, vers 1, in die dagen trad Johannes de Doper op en hij predikte in de woestijn van Judea en hij zei, bekeer u. Dat was de boodschap. Bekeer u, want het koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. Dat is de eerste stap. Als we hebben over de tabernakelleer, dan sta je eerst bij die deur, bij de poort. Wil je komen voor dat altaar, moet je eerst door die poort gaan. Moet je eerst accepteren wie Jezus is. Jezus zegt, ik ben de deur. En wij vertellen over wat Jezus voor je heeft gedaan, maar dat is niet voldoende. Nou moet jij die stap maken, namelijk Jezus accepteren als je Heer, je zonde belijden en uiteindelijk ja, Jezus als Heer maken over je leven. Petrus predikte bekering. Handelingen 2, u kent wel op de eerste Pinksterdag. Dezelfde Petrus die Jezus had verloochend. Dezelfde Petrus werd door de Heilige Geest gebruikt. En deze Petrus was een totaal ander Petrus. Handelingen 2 vers 37 zegt ons, en toen zij dit hoorden. Dus Petrus predikte, de mensen hoorden dat. De Bijbel zegt ons, werden zij diep in het hart geraakt. Ze werden overtuigd. En zeiden tegen Petrus en de andere apostelen, wat moeten wij doen, mannen en broeders? Wat moeten wij doen? Welke stap moeten wij nemen om Gods koninkrijk binnen te gaan? En Petrus zei tegen hen, bekeer u en laat ieder van u gedoopt worden in de naam van Jezus Christus tot vergeving van de zonden. En u zult de gaaf van de Heilige Geest ontvangen. Bekeren kun je nooit achterwege laten. Tot vergeving van de zonden en u zult de gaaf van de Heilige Geest ontvangen. Want voor u is de belofte en voor uw kinderen en voor allen die ver af zijn. Zovelen als de Heere onze God ertoe roepen zal. Ja, dat gaat hier over de gaaf van de Heilige Geest. De doop met de Heilige Geest. Het is voor u, voor die eerste generatie daar. En voor uw kinderen, dat is de tweede generatie. En Peter zegt uiteindelijk, voor allen die ver af zijn tot deze tijd, zovelen als de Heere onze God ertoe roepen zal. De doop met de Heilige Geest is voor alle generaties. Paulus predikte eveneens bekering. Dus het is consistent. Het komt steeds weer terug. Het is een belangrijk thema dus. Handelingen 26, vers 20. Maar ik heb eerst aan hen die in Damascus en in Jeruzalem en in heel het land van Judea woonden, en later aan de heidenen verkondigd dat zij tot inkeer moesten komen. Bekering betekent tot inkeer komen. Zich tot God bekeren en werken doen die in overeenstemming zijn met de bekering. Als je bekeerd bent, dan kun je dat zien. Als iemand bekeerd is, dan kun je dat zien. Paulus spreekt hier over werken doen die in overeenstemming zijn met de bekering. Je kunt aan de vruchten zien, zegt Jezus, wat voor boom het is. Als je een vrucht ziet op de grond, dus weet je, het is een appel, dan weet je, oh, dit is een appelboom. Aan de vruchten kent men de persoon. Is die werkelijk bekeerd of niet bekeerd? Wij dienen dus bekering en vergeving te prediken. Een belangrijk thema. Dit is niet het enige thema, maar het is wel een belangrijk thema. Wij prediken bekering en vergeving van zonde en de Heilige Geest doet zijn werk. Het is de Heilige Geest die mensen overtuigt. Het is de Heilige Geest die mensen aanraakt. Ja, en dan nog hebben mensen een keus om te zeggen, ik neem die overtuiging aan of je verwerpt het. We kunnen alleen bekeerde gemeenten hebben als we ook bekering prediken. Een gemeente kan alleen maar bekeerd zijn als ze weten wat bekering inhoudt. Anders ook niet. Als wij het boek Openbaring lezen, dan vinden wij daar een van de brieven. Dit is aan de brief van Efeze. Openbaring 2 vers 4 zegt ons, maar ik heb tegen u dat u uw eerste liefde hebt verlaten. Deze brief is gericht aan de gemeente, aan de voorganger van de gemeente, maar uiteindelijk is het ook voor de hele gemeente. Ik heb tegen u dat u uw eerste liefde hebt verlaten. Bedenk dan van welke hoogte u bent gevallen en bekeer u. En doe de eerste werken, maar zo niet, dan kom ik spoedig bij u en zal uw kandelaar van zijn plaats wegnemen als u zich niet bekeert. Is belangrijk. Als je wil dat je niet in de duisternis terechtkomt, want zonder kandelaar is er geen licht. Dan is het belangrijk dat je bekeert. De Heere God zegt, bekeer u. En doe de eerste werken. Ga terug naar die eerste liefde. Naar die eerste liefde voor de Heere God. Nou, een zeer groot thema in de prediking van Jezus en zijn apostelen was ook het koninkrijk van God. Hebben we ooit een boodschap gehoord, een bijbelstudie gehoord over het koninkrijk van God? Want dat is een belangrijk thema. De Bijbel zegt ons, Matthäus 4, vers 17, hebben we eerder gelezen. Van toen af begon Jezus te prediken en te zeggen, bekeer u, want het koninkrijk der hemelen is nabij gekomen. Dan moeten mensen ook wel weten wat het koninkrijk der hemelen betekent. Ja, houd dat in. Lucas 4, vers 43, maar hij zei tegen hen, ik moet ook andere steden het evangelie van het koninkrijk van God verkondigen. Het is het evangelie van het koninkrijk van God. Want daarvoor ben ik uitgezonden. Jezus zond zijn discipelen uit en hij zegt, verkondig het evangelie van het koninkrijk van God. Dus elke keer zien we wat Jezus deed, dat gaf hij door aan zijn discipelen. Dus wij, nogmaals, wij als gemeente of als gelovigen, wij zetten voort het werk dat Jezus ooit begonnen was. Lucas 9, vers 11, of vers 1, daar zien we dat Jezus zijn discipelen uitzond. Hij riep zijn 12 discipelen bijeen en gaf aan hen kracht en macht over alle demonen en om ziekten te genezen. En hij zond hen op weg om het koninkrijk van God te prediken. Heer, wat moeten wij prediken? Nou, predik het koninkrijk van God. En dat is wat ze deden. Dan moeten wij, is het belangrijk dat de gelovige weet, wat houdt het koninkrijk van God in? Een koninkrijk bestaat uit een koning. Een koninkrijk bestaat uit burgers. Een koninkrijk heeft een leger. Een koninkrijk, bekijk maar, we leven in een koninkrijk. Nou, hoe zou het koninkrijk van God eruit zien? Nou, dat is belangrijk dat je dat bestudeert en dat je dat kan gebruiken. Zoals je tabernakelstudie kan leren, zo kun je ook het koninkrijk van God leren. En dit is juist heel belangrijk. Jezus predikte het koninkrijk van God, de discipelen predikten het koninkrijk van God. Paulus predikte naast Christus ook het koninkrijk van God. Natuurlijk, een koninkrijk bestaat uit een koning en onze koning is Christus. De Bijbel zegt in 1 Korinthe 1, vers 23, wij echter prediken Christus. De gekruisigde, voor de Joden een struikenblok en voor de Grieken een dwaasheid. Het mag een struikenblok zijn, het mag een dwaasheid zijn, maar Paulus predikte Christus. Hij bleef prediken, want zonder Christus is er geen hoop, is er geen verlossing, is er geen redding. Dus Paulus predikte Christus, maar hij predikt eveneens het koninkrijk van God. Van hier in Handelingen 28 hebben we gezien, zo eindigt het boek, hij predikte het koninkrijk van God. Mensen kwamen bij hem thuis, zij kregen mee het koninkrijk van God. Dat is wat hij predikte. Een belangrijk thema dus. Goed, het brengt ons bij punt 2. Prediken is van groot belang. Onderwijzen is van groot belang. Dat wij, zoals Peter zegt, dat wij groeien in de kennis en genade van onze Heer Jezus Christus. Nou, de kennis kun je vinden in Gods woord. En dat is levenmakende kennis. Nou, maar dat is, als wij prediken, dan is het belangrijk dat we onze schapen kennen. Zijn het pasbekeren? Zijn het mensen die al lang op weg zijn? Het is belangrijk. Het is belangrijk dat wij rekening houden met de hoorder. De boodschap die we brengen moet daarnaast natuurlijk ook duidelijk zijn. Dat mensen, je kunt smijten met theologische termen. De vraag is, kom je boodschap goed over? Het is belangrijk dat je helder bent en duidelijk bent en eenvoudig. Jezus nam vissers. Het waren in die tijd ongeletterde mensen. Ze waren eenvoudig in hun spreken. En als je eenvoudige mensen kan begrijpen, dan kun je ook het evangelie wat zij prediken begrijpen. Het is eenvoudig. Het is te begrijpen. Dus het is belangrijk dat als wij mensen willen bereiken, dat ons boodschap duidelijk en helder is. We moeten onderscheid maken tussen lammeren en schapen. Broer Tino had laatst nog over Petrus. Jezus vroeg aan Petrus, Petrus, heb je mij lief? En Petrus zegt, ja Heer, ik heb u lief. Ja, dus dat vinden wij hier in Johannes 21, vers 15. Toen zij dan de maaltijd gebruikt hadden, dat is na de opstanding van Jezus. De discipelen zijn teruggegaan naar een oude beroep. Ze gaan vissen en uiteindelijk was daar een maaltijd. Die door Jezus is klaargemaakt. Toen zij dan de maaltijd gebruikt hadden, zei Jezus tegen Simon Petrus, Simon, zoon van Jona, hebt u mij meer lief dan deze? Heb je mij meer lief dan die vissen daar, of dat werk dat je doet? Hebt u meer lief dan deze? Hij zei tegen hem, ja Heer, u weet dat ik van u houd, u weet het. Hij zei tegen hem, wijd mijn lammeren. Lammeren zijn jonge schapen. lammeren. Wijd mijn lammeren. Lammeren moet je misschien alleen maar melk geven. Nog geen vaste spijs. Wijd mijn lammeren. Hij zei opnieuw tegen hem voor de tweede keer: Simon, zoon van Jona, hebt u mij lief? Hij zei tegen hem: Ja, heren, u weet dat ik van u houd. Hij zei tegen hem: Hoed mijn schapen. Nou, we hebben het nog niet meer over lammeren, maar we hebben het nu over schapen. Wat volwassen. Hoed mijn schapen. Hij zei voor de derde keer tegen hem: Simon, zoon van Jona, houdt u van mij? Petrus werd bedroefd omdat hij voor de derde keer tegen hem zei: Houdt u van mij? En hij zei tegen hem: Heer, u weet alle dingen. Ik zeg maar liever niks meer, maar u weet precies wat in mijn hart is. U weet alle dingen. U weet dat ik van u houd. Jezus zegt tegen hem: Wijd mijn schapen. Als wij, als Petrus uitgezonden worden door Jezus, dan is het belangrijk dat wij weten, hebben we te maken met lammeren of hebben we te maken met schapen, volwassen dieren. Ja, dat is heel belangrijk. We moeten een onderscheid kunnen maken tussen ongelovigen. Dat zijn helemaal niet eens geen lammeren, maar dat zijn mensen die nog kennis moeten maken met onze Heer. Ze moeten nog kennis maken met Gods woord. Dus dan moeten wij weer ons aanpassen. De boodschapper moet altijd aanpassen. Wil je de menigte bereiken natuurlijk? Heb je te maken met pasbekeerden misschien? Dan moet je met ABC van het evangelie aan de slag. Of heb je te maken met gevorderde gelovigen? Maar je kunt niet over één kam scheren. En het is belangrijk dus dat je, als je je doel wilt bereiken, als je de mensen wilt bereiken, dat je ook je boodschap aanpast. Dat is belangrijk. Hier hebben we het. Moeten wij nou voeden met melk of vaste spijs? Als ik in Den Haag moet spreken of waar dan ook, dan moet ik vraag me eerst af, nou, hoe is de gemeente daar? Wat is de eerste zorg? Wat hebben ze nodig? Het is niet iedere gemeente is hetzelfde. Dat is het belangrijk. Komen wij nou met melk of komen we met vaste spijs? Paulus, hier vinden wij een voorbeeld van Paulus, die de gemeente in Korinthe toespreekt. Hij zegt hier in 1 Korinthe 3 vers 1. En ik, broeders, kon tot u niet spreken als tot mensen die geestelijk zijn. Geestelijke mensen zijn volwassen mensen, volwassen christenen. Daarmee bedoelt Paulus geestelijk. Ja? Als ik kon tot u niet spreken als tot mensen die geestelijk zijn, maar als tot mensen die nog vleeselijk zijn. Als tot jonge kinderen in Christus. Dus Paulus legt uit wat vleeselijk inhoudt. Vleeselijk betekent jonge kinderen in Christus. Er is niks mis mee als je een jonge kind bent, een jong persoon bent in Christus. Er is niets mis mee. Maar als je over je 3 jaar, 4 jaar, 5 jaar, 10 jaar of 20 jaar nog steeds een kind bent, ja, dan heb je een probleem. Paulus zegt vers 2, ik heb u met melk gevoed en niet met vaste voedsel, want u kon dat nog niet verdragen. Natuurlijk niet. Jullie zijn jong kinderen in Christus. Dus ik moest jullie voeden met melk. Maar hij komt hier na lange tijd weer terug en hij zegt, nou wil ik graag jullie voeden met spijs. Jullie zijn vast en zeker gegroeid, maar hij komt tot de constatering dat ze zijn helemaal niet gegroeid. Ze zijn blijven steken in hun geestelijk leven. Nou, dat is zorgelijk. Ik heb u met melk gevoed en niet met vast voedsel, want u kon dat nog niet verdragen. Ja, u kon dat ook nu nog niet verdragen. Nou, dat is jammer. Ik wil nu eigenlijk wat dieper op de zaken ingaan. Ik wil jullie met vaste spijs voeden. Maar helaas, ik moet nog steeds met melk komen. Dus in het begin, of als je te maken hebt met jonge kinderen in Christus, dan moet je met melk voeden. Zijn ze wat gegroeid of zijn ze ver geworden in Christus? Nou, dan kom je met vaste spijs. Dus je moet een onderscheid maken. We moeten altijd onthouden dat de gemeente tot Christus behoort. Ik heb laatst een boze brief gekregen van iemand en die zegt, ja, in jouw gemeente, bla bla bla. Allereerst zeg ik, dit is niet mijn gemeente. Het is de gemeente van Christus. Amen. Iedere gemeente is een gemeente van Christus. En als wij weten en beseffen, het is de gemeente van Christus, dan moet je heel voorzichtig omgaan met de gemeente, want het is niet van jou. Eens moet je verantwoording afleggen voor de gemeente. Handelingen 20, vers 28. Zie dan toe op uzelf en op heel de kudde, te midden waarvan de Heilige Geest u tot opzieners aangesteld heeft, om de gemeente van God te wijden, die hij verkregen heeft door zijn eigen bloed. Niet de voorganger heeft zijn leven gegeven aan de gemeente, maar dat is Christus die zijn leven, die zijn bloed gegeven heeft voor de gemeente. Dan moeten wij heel opmerkzaam zijn, moeten wij waken over de gemeente. Paulus zegt, zie dan toe op uzelf, dat is belangrijk, op jezelf letten. Ook als we het hebben over het heilige avondmaal, dan lezen we dat Paulus zegt, onderzoek uzelf. Als we het hebben over heilig avond, moeten wij niet anderen gaan onderzoeken, maar moeten wij onszelf onderzoeken. Sta ik recht voor God voordat ik het heilig avondmaal neem? Dus Paulus begint hier, zie dan toe op uzelf en op heel de kudde. Eerst de hand in eigen boezem steken en op heel de kudde. Te midden waarvan de Heilige Geest u tot opzieners aangesteld heeft om de gemeente van God te wijden. Dus de opzieners, die zijn degene die de gemeente moeten wijden. Maar die opzieners moeten ook beseffen, dat is de gemeente van de Heere God. En als je de gemeente wil dienen, mag dienen, dan is het heel belangrijk dat je ook liefde hebt voor de gemeente. Amen. Het is, zal heel zwaar zijn als je de gemeente moet dienen en dan met tegenzin. Je moet de gemeente dienen met liefde. Dat gaat vele malen beter en makkelijker. En dat je bewogen bent over de mensen. Het zijn mensen die op zoek zijn naar de Heere God. En dat is een zegen als je deze mensen mag begeleiden dichter tot Christus. Het is belangrijk uiteindelijk dat wij de gemeente ook leiden naar de geestelijke volwassenheid. Zoals Paulus het zegt, ik zou willen dat ik kom tot de geestelijke, tot de mensen die volwassen zijn in Christus. Efeze 4, vers 13 zegt ons, daar zegt Paulus, totdat wij allen komen tot de eenheid van het geloof en van de kennis van de Zoon van God. Ja, niet sommigen, maar allen. Dat wij allen komen tot de eenheid van het geloof, heel belangrijk. Niet tweedracht, maar eenheid van het geloof. En van de kennis van de Zoon van God tot een volwassen man, tot de maat van de grootte van de volheid van Christus. Nou, mondvol. Maar dat wil zeggen nou dat wij het niveau bereiken van Christus als het ware. Ja, dus tot een volwassen man, tot de maat van de grootte van de volheid van Christus. Nou, dat is niet niks. Zoals Christus is, zodat wij zoals hem zijn. De Bijbel zegt ons ook, de Heilige Geest maakt ons klaar en hij bereidt ons voor. En Christus komt uiteindelijk voor een gemeente zonder vlek en rimpel. Want onze Christus is zonder vlek en rimpel. Dus wij moeten de gemeente leiden naar die geestelijke volwassenheid. Tot een volwassen man of een volwassen vrouw. Uiteindelijk bereidt de gemeente voor op de wederkomst van Jezus. We gaan met z'n allen naar die komst van Christus. Zijn we klaar? Zijn we gereed? Is ons bruiloftskleed gereed? Of moet u nog voorbereidingen treffen? Is belangrijk. 2 Korinthe 11, daar schrijft Paulus het volgende maar. Want ik beijver mij, ik doe er alles aan. Alle kracht in mij, elke vezel in mij, ik zet me volkomen in. Want ik beijver mij voor u met een ijver van God. God heeft mij hiervoor geroepen en ik... Met de ijver voor God, zegt hij, ik heb u immers ten huwelijk gegeven als één aan één man, om u als een reine maagd aan Christus voor te stellen. Paulus is daarvoor geroepen. Hij zegt, ik beijver mij. Mijn tijd, mijn kracht, mijn kennis, alles gebruik ik, zet ik in om de gemeente klaar te maken op de wederkomst van Christus. Want ik heb u ten huwelijk gegeven. Aan één man. Aan Christus. Dus en je kunt maar één keer weggeven. En Paulus zegt als een reine maagd aan Christus voor te stellen. Een gemeente die klaarstaat. Een gemeente die de kennis heeft. De gemeente die standvastig is. Een gemeente die alert is en waakzaam is en uitkijkt naar de wederkomst van Jezus Christus. Het is een belangrijke taak. We hebben over de geestelijke spieren van de gemeente. Door de predikingen, door de onderwijzingen, komen wij tot geestelijke volwassenheid. Zoals men zegt, je bent wat je eet. Als je Gods woord tot je neemt en je overdenkt Gods woord, je maakt Gods woord je eigen, dan kan het niet anders zijn dat u geestelijk vaststaat en groeit in Jezus Christus. Openbaring 19, vers 7 zegt ons, laten wij blij zijn en ons verheugen en hem, Christus, de heerlijkheid geven. Want de bruiloft van het lam is gekomen en zijn vrouw heeft zich gereed gemaakt. Wij moeten ervoor zorgen dat de gemeente gereed gemaakt wordt. Ik moet ervoor zorgen dat de gemeente in Nijmegen gereed gemaakt wordt. Wij moeten ervoor zorgen dat als Jezus terugkomt, dat wij klaarstaan. Zijn vrouw heeft zich gereed gemaakt. Amen. Het is belangrijk. Bij de eerste komst van Christus waren er enkelen die hem kwamen aanbidden. Herders, enkele wijzen uit het oosten. Maar waar waren de priesters, de hoge priester? Waar waren de schriftgeleerden? Waar waren de Sadduceërs? Ze bleven allemaal weg. Maar als Jezus terugkomt, voor de tweede maal, als hij terugkomt, zullen wij gereed zijn. Zullen wij klaar zijn? Zal ons gezin klaarstaan? Ja, dus het is belangrijk dat wij, wat wij hier lezen, dat wij hiervan leren. En laten wij blij zijn en ons verheugen. We moeten uitkijken naar die grote dag. Het is een geweldig. We leven in zware tijden, zegt Paulus. Maar gelijkertijd leven wij in de mooiste tijd. Dat wij meemaken misschien de wederkomst van Christus. Zware tijd, maar gelijkertijd een geweldige tijd. Want de bruiloft van het lam is gekomen en zijn vrouw heeft zich gereed gemaakt. Amen. Er is gelegenheid voor vragen. Zijn er vragen naar aanleiding van...